komen nog mensen binnen, dus ik wacht nog heel eventjes met de mededeling en dan kan iedereen ze goed ontvangen. Als het niet... Hier vooraan zijn nog ruim plaatsen. Er is één nadeel bij, er zitten geen verwarmingsbuizen, maar... Goedemorgen, gemeenteleden, gasten. Hartelijk welkom in de gecombineerde kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Eindhoven. Ook een groet en welkom aan u die nu of later met ons meeluistert. In deze diensten, deze zondag, gaat voor dominee Van der Dussen, de gemeentepredikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ook vanmiddag zal de gecombineerde kerkdienst gehouden worden in dit kerkgebouw. De middagdienst vanmiddag heeft een bijzonder karakter. Ter nagedachtenis aan de hervormer Calvijn, wiens 500ste geboortedag dit jaar wordt gevierd, zal dominee Van der Dussen een preek van hem lezen over een van enkele zaligsprekingen. Ook in de keuze van de liederen zal dicht bij Calvijn gebleven worden. In de diensten vandaag wordt één collecte gehouden, bestemd voor het werk van de stichting Red een Kind. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen die naar de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool gaan. Na het lezen van de leefregels gaan zij naar een aparte zaal in de kerk. Volgende week zou dominee Last voorgaan in beide diensten, maar wegens een longembolie is hij verhinderd. We hebben vorige week ook al voor hem gebeden. Daarom zal er volgende week in beide diensten een preek worden gelezen. De bloemen namens onze gemeenten gaan als groet van de gemeente naar familie Nijenboer. Misschien kunt u daar nog even over nadenken. We zoeken voor vanmiddag nog iemand die de bloemen bij hen wil bezorgen. Na afloop van deze dienst bent u allen hartelijk uitgenodigd om in het Schootskwartier, het gebouw hier achter de kerk, een kopje koffie, thee of fris met ons te drinken. Donderdag 24 september begint er een nieuwe marriage course in het Schootskwartier. U kunt zich daar vanaf nu voor inschrijven. Folders met informatie liggen in de hal van de kerk. Als u belangstelling heeft voor een introductie-DVD, kunt u terecht bij Bart en Trudy Moret en bij Ria Tel en Dirk Visser. Wij mogen elkaar een gezegende dienst wensen. Nadat ik de kaars heb aangestoken als een teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan, dan hebben we een ogenblik van stil gebed om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze God in deze dienst. En daarna zingen we gezang 424. Gezang 424. Zullen we samen zingen? Gezang 424.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede. Van God, onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Psalm 125. In de versie van het lied 91 uit de eigen bundel zingen we. In een moment van inkeer en verootmoediging vraag ik uw aandacht voor Efeze 4, vers 26. En dat naar aanleiding van de vierde hoofdzonde. Zeven hoofdzondes zijn er. De eerste de hoogmoed, de tweede de hebzucht, de derde de wellust en de vierde, dat is de toorn, woede. Boosheid. In Efeze 4 wordt daarover dit gezegd. Vers 26. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Om te begrijpen waarom er zo zwaar getild wordt aan die boosheid, helpt het om een definitie te onthouden. Een hele oude definitie die zegt: boosheid, woede, toorn, dat is kortstondige waanzin. Je bent even buiten je zinnen. Dat zit nog in ons woord razend. Razernij. Oorspronkelijk betekent het woord razend gek zijn. Je raast, je praat wartaal. Iemand die echt kwaad wordt, die ontploft. Dat zit erbij dus. Die verliest even zijn verstand. Die kan de boel kort en klein slaan. Die beheerst zich niet meer. Het kan zelfs tot moord leiden. En iedereen die wel eens echt vreselijk boos is geweest, die weet dat. Dat je even je verstand bijna verliest. En dat je dingen doet waar je achteraf van zegt, vreselijk. Dat is het griezelige van boosheid. En dus hebben we geleerd het te onderdrukken. En dat levert niks beters op. Want dan rommelt het als een vulkaan. Diep weggestopt. Daar zit laaiende woede. En die uitzicht dan niet. En dat wordt stil. Gaat zitten broeien. Daar wordt rok. Bitterheid. Haat. Het lijkt erop dat Paulus zegt, als het zo staat met die woede, dan kan het maar beter even flink ontploffen. En dat weten we ook. Woede kan ook iets goeds opleveren. Laat het maar eens knallen. Dan kan de lucht ook goed zuiveren. Zoals na een enorme onweersbui ook ineens weer een andere atmosfeer wordt. Dat helpt soms in een relatie. Even flink kwaad worden. Laat het er maar uitkomen. Maar, zegt Paulus, zorg dat de zon er niet over ondergaat. En zondig niet. Dus laat dat niet zo ontploffen dat het razernij wordt. En laat het ook weer ophouden. Zodat het 's avonds een opgeklaarde lucht is. Waarom zegt hij dat? Omdat we zo onze God kennen. Razend wordt hij nooit. Maar hij kan wel erg kwaad worden als hij dingen ziet die hem tergen. Maar het wordt nooit stille, bittere wrok. Hij zegt, een ogenblik duurt mijn toorn. Een leven lang mijn welbehagen. Vandaar de dag eindigen met de opgeklaarde lucht. En niet gaan broeien. Laat ons zingen gezang 252, het eerste vers. Dat gaat over de vrucht van de geest. 252, vers 1. Kinderen die naar de kindernevendienst willen gaan, kunnen nu vertrekken. Zullen we nu bidden? Heere God, wij bidden u om vergeving voor als we het bij onszelf terugvinden. woedende razernij. Of diep liggende, bittere wrok. En wij bidden u om genezing daarvan. Wilt u ons helpen om met onze woede op een heilige manier om te gaan. En ook daarin de weg terug te vinden naar u. Wij danken u dat uw woede altijd heilig is. Alleen maar opbouwend, zuiverend, omdat u van daaruit het kwaad in de wereld te lijf gaat. En wij bidden u, Heer, of u dat wilt blijven doen en of u dat wilt voltooien, want er is zoveel kwaad dat ons boos, machteloos boos maakt. Wilt u in uw heilige toorn de wereld zuiveren? Wij prijzen u dat uw toorn niet gezichtsbepalend voor u is. Dat wij u kennen als een God die niet eeuwig blijft twisten, niet altijd blijft toornen. En zo willen we nu ook erg graag iets van uw vriendelijkheid zien. Daarvoor komen we hier, Heere God, in de dienst. We bidden u dat voor de kinderlevendienst, voor onszelf hier. Als nu de Bijbel opengaat, toon iets van uw vriendelijkheid. In de wijsheidswoorden die vanmorgen gesproken worden. Om Jezus wil. Amen. Ik houd een derde preek over een gedeelte uit het boek Prediker. Ik lees er ook nu een aanvullend stukje bij uit het Nieuwe Testament. Althans, dat betrek ik erbij in de preek, want beide gedeelten worden gelezen door Renate Visser.
Prediker 5, vers 7 en 8. Indien gij onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, verbaast u daarover niet. Want de ene hooggeplaatste loert op de ander, en weer hogeren loeren op hen. Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begunstigt. Kolossenzen 3, vers 22 tot Kolossenzen 4, vers 1. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des heren. Want wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heere tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als Heer, want wie onrecht doet, zal onrecht terug ontvangen, en er is geen aanzien des persoons. Heere, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt.
Dank, Renate. Het zijn inderdaad stukjes, Renate zei dat van tevoren al, die, nou, een aantal woorden inhouden waarvan je denkt, wat betekent dat? Dat komt zo meteen in de preek. Eerst gaan we zingen. Ik heb Psalm 82 gekozen. Waarom? Omdat het daarin gaat om machthebbers, goden worden ze genoemd, maar een veel gehoorde interpretatie van die psalm is dat het machthebbers zijn die onrecht doen en die door God ter verantwoording worden geroepen. En dat is nou net ook het thema van Prediker 5, dat er machthebbers zijn die niet ervoor opkomen dat de dingen eerlijk en rechtvaardig gebeuren, maar het tegenovergestelde. Laten we dus nu zingen, alle drie de versen van Psalm 82. Stel je voor, je wasmachine is kapot. Je hebt wel een idee waar het aan ligt. Maar je vindt het toch wat griezelig om het zelf aan te pakken, dus je laat de monteur komen. En die gaat aan de slag. En die presenteert een rekening waar je van achterover valt. 225 euro. Denk, hoe krijgt hij het voor elkaar? Heeft hij een onderdeel vervangen? Ja, je denkt, van dat kan het nooit geweest zijn. En dan bel je de serviceafdeling van de zaak. En dan kom je er niet doorheen. Kletsen. Eromheen draaien. Maar die monteur deed het goed. Stel je voor. Je neemt medicijnen in. De doktersassistente zorgt voor het recept. En je wordt al beroerd. En eerst heb je nog niks door, maar langzaam maar zeker gaat het dagen. Er is iets met die medicijnen. En dan ga je het uitzoeken. En er blijkt een fout gemaakt te zijn bij dat overschrijven van het recept. En dan ben je de huisarts. En die houdt bij hoog en bij laag vol. Nee, dat is de fout van de apotheek. Stel je voor, de dominee zegt in zijn preek dingen die echt niet kunnen. Het is echt absoluut zeker heel onbijbels. Zo vaak dat je hem erover wil aanspreken. Maar hij ontwijkt een gesprek. Je vindt het belangrijk genoeg om er de wijkouderling over te benaderen. En het loopt uit op een brief aan de kerkraad. En je had net zo goed niet kunnen doen. Want ze houden de man door dik en door dun de hand boven het hoofd. En wat doe je daar nou aan? Je kunt er zo kwaad om worden. Het is zo onuitstaanbaar. Dat is waar dat stukje van Prediker over gaat. Er vindt onrecht plaats. En als je dan bij de superieuren je beklag doet, bij de mensen die de verantwoordelijkheid hebben, van wie je mag verwachten dat die het recht zetten, dan geven ze niet thuis. Dan spelen ze allemaal onder één hoedje. En dan kom je er niet doorheen. En dan staat er een systeem tegenover je. Van valsheid en oneerlijkheid. En je begint er niks tegen. Zo zegt Prediker het. Onderdrukking van de armen en schending van recht en gerechtigheid kun je opmerken. En verbaas je er dan niet over, want de ene hooggeplaatste loert op de ander en weer hogeren loeren op hen. Ik heb een vertaling gevonden waarin het nog veel dichterbij komt. Die luidt zo: als je ergens onderdrukking van de armen ziet en schending van recht en gerechtigheid, verbaas je daar dan niet over. Want de hoge pieten hebben het te druk met elkaar en met hun superieuren. Er is nou Prediker ten voeten uit. Die stelt misstanden aan de kaak. En die maakt het niet mooier dan het is. En daar moet je tegen kunnen. Dit is ook een Bijbelboek waar je tegen moet kunnen. Want het is bijna te eerlijk. Prediker is er sterk in om aan te wijzen hoe weinig de wereld deugt. En dat is niet fijn. Want de mens wil eigenlijk veel liever horen dat het wel deugt. Daarom zijn boeken met een happy end zo plezierig. Dan gaat er wel een heleboel mis. Maar je weet van tevoren, het kwaad wordt gestraft. En zo moet het ook. En daarom is het journaal zo onplezierig. Want een goed journaal trekt journalisten aan die misstanden opsporen en die laten zien hoe ministers en rechters en presidenten steken laten vallen. Of erger nog, helemaal niet uit zijn op recht en gerechtigheid, maar een knoeiboel voor maken. Een goede journalist brengt alsmaar weer rottigheid aan het licht. En dat is niet fijn. Daarom heb je soms de neiging om te zeggen, je kijkt maar niet meer. Hier word ik niet blij van. Prediker lijkt op die goede journalist. Vooral ook omdat hij het niet mooier maakt dan het is. Vooral ook omdat hij er geen vrome draai aan geeft. Omdat hij zegt, nee, zo zit het. En als iemand beweert dat hij het snapt, geloof hem niet. Want het is niet te snappen. De wereld is een rare wereld. Zo krom als wat. En ik zal je een heleboel voorbeelden geven. Al weet ik dat je er niet blij van wordt. Je moet er tegen kunnen. Het is wel waardoor de Bijbel ook sterk is. Velen denken dat de Bijbel een mens helpt wegdromen van de werkelijkheid. Wegdromen van die akelige, kromme, reële wereld. Wegdromen naar een paradijs. En op die manier het ook vergeten. En het ontvluchten. Als je het zo doet, lijkt het op drugs gebruiken. Of flink wat alcohol om de shit maar kwijt te raken. Het is wel heel sterk van de Bijbel dat hij daar niet aan meedoet. Als het gaat over een nieuwe wereld in de Bijbel, dan is het ook niet vanuit wegdromen van de echte wereld. Prediker, laat het niet bij signaleren hoe krom en corrupt het is. Hij heeft het er ook over hoe je ermee om moet gaan. En daar zegt hij iets opmerkelijks over. Hij zegt, je moet je er niet over verbazen. Hij weet dat een mens geneigd is zich er wel over te verbazen. Om, sterker nog, zich er woedend over te maken. Om er zich in vast te bijten. En om daar eindeloos je beklag over te doen. Het is toch verschrikkelijk. Die monteur, die doktersassistent, en dan die huisarts, en dan die kerkenraad, en dan die president, en dan die minister weer. Hoe bestaat het toch? Zo zou het toch niet moeten zijn? Nee, zegt prediker, dat weet ik ook. Zo zou het ook niet moeten zijn, maar zo is het wel. Ja, maar dan verbaas je er nou niet over. Hoe bedoelt u, verbaas je? Zo zou het toch niet moeten zijn? Nee, maar zo is het wel. Ik heb ooit het woord geleerd, frustratiedrempel. Wat wil zeggen? Dat je moet leren in het leven om te incasseren wat niet klopt, wat niet fijn is, wat niet eerlijk is. En nog een heleboel meer. Niet alsof er in de wereld geen opdracht is om zoveel mogelijk recht te zetten. Niet alsof het niet loont om naar de serviceafdeling te bellen en naar de huisarts en naar de kerkenraad een brief te schrijven. En niet alsof het altijd fout gaat, want er zijn kerkenraden die eerlijk op je ingaan. En er zijn serviceafdelingen die zeggen, ach meneer, belachelijk. En er zijn huisartsen die... Daar gaat het niet over, maar het gaat erover dat als het er is en als je er niet doorkomt, dat je dan een frustratiedrempel moet leren aanleggen. Zo dat je niet te veel van de wijs raakt als het zo gebeurt. Het hoort bij volwassenwording om in te bouwen in je beleving dat er een heleboel in de wereld krom en corrupt is. En prediker gaat verder en zegt, wees blij als het niet nog gekker is. Dat zit in het laatste regeltje van prediker 5, gelezen verzen. Vers 8. Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning
die de akkerbouw begunstigt. Dat is een lievelingswoord van prediker Voordeel. Dat er tenminste nog iets is waar je wat aan hebt. Nou, zegt hij, relatief een voordeel is als het geen dictator is die ook nog het land helemaal leegpikt voor zichzelf. Dat kan ook nog. Nou, zegt prediker, tel uit je winst. Als je dan toch nog in een redelijk rechtssysteem leeft. Het deugt van geen kant, is allemaal krom, maar toch, het kon nog gekker. Hier wil ik herinneren aan wat Abraham Kuyper heeft geleerd. Hij is zelf de politiek ingegaan, minister-president geworden. Geen onverdeeld succes, maar hij wist wel waar hij het over had. En Abraham Kuyper zegt in de lijn van prediker ongeveer dit. Hij zegt, en dat heeft hij uitgewerkt in een grote reeks artikelen die hij heeft gepubliceerd onder de titel Gods algemene genade. Hij zegt ongeveer dit. Verwacht van de politiek niet dat hij hier op aarde de hemel realiseert. Want dat kan hij helemaal niet. Leg de lat toch niet zo hoog. Je mag al lang blij zijn, zegt Kuyper, als de politiek ervoor zorgt dat het hier geen hel op aarde wordt. En dat is wat God in zijn algemene genade bewerkt. Dat de politiek en de ziekenhuizen en noem alle instanties maar op, van serviceafdelingen tot rechtbanken. Je mag al lang blij zijn als ze matigend werken, als het geen hel wordt. Daar zit wel wijsheid in. Als je de lat te hoog legt en je frustratiedrempel eruit sloopt, dan word je gek. Dan word je zo verschrikkelijk boos. Dan is het leven niet vol te houden. En als je niet leert om de matigende krachten op te merken in wat ze relatief aan heilzaams doen, en alleen maar het perfecte wil, ben je heel dom bezig in het leven. De wijsheid van prediker is dat hij zegt, en dat heeft Kuyper op dit punt op zijn manier vertaald, leg de lat niet te hoog. En wees al blij als het niet hels wordt. Want dat kan ook. Dan moet je aan zoiets als Auschwitz denken. Dan zijn de matigende krachten ineens helemaal weg. Dan moet je aan genocides denken. Ik sprak laatst een Afrikaan in Nederland die mij zei van, ik vind dat jullie te veel over de recessie je beklag doen. Want ik weet vanuit mijn Afrikaanse ervaring hoe het ook kan zijn. Jullie zeggen, ons leven staat op zijn kop. Kalm nou. De dingen in verhoudingen zien. Dat is wijsheid. En je er niet over verbazen. Wij moeten er nog altijd aan wennen dat we het paradijs uit zijn. En het hoort bij geestelijke volwassenheid om dat te gaan verwerken. En daar is prediker een meester in. Hij zegt, ja, zo ligt de wereld erbij. En wees blij als de koning nog helemaal zo gek niet is. En nu Paulus. Want die gaat nog een stap verder. Die doet het niet anders. Die zegt niet, nou, ik geef trouwens nog een vrome draai aan. Paulus sluit in die zin aan bij prediker dat hij weet heeft van het onrecht in de wereld. Dat stukje van de slaaf en zijn meester, zijn baas, en die daar weer boven staat. Dat is dezelfde opbouw als bij prediker, de superieure. En bij prediker is het dus van ja, en die superieure, daar word je ook niet blij. Nee, zegt Paulus, dat klopt. Slaven, dat hebben jullie alle ervaring mee. Jullie hebben af en toe geweldige bazen om voor door het vuur te gaan. Wees er blij mee. Maar jullie hebben ook soms bazen. Het is verschrikkelijk, ik weet het. Jullie superieuren kunnen zo onrechtvaardig zijn. En hoe ga je daar nou mee om? Komt in het Nieuwe Testament dus terug. Als je nou slaaf bent, wat moet je dan daarmee? Want je hebt niks te vertellen. Je krijgt dat systeem niet omver. Paulus erkent met prediker, ja, er zit een hoop onrecht. Jullie kunnen meesters hebben die hard en wreed zijn. Maar wat Paulus doet en wat prediker nog niet doet, is dat hij naar het allerhoogste niveau gaat. En dat hij dan zegt van, ja, maar wie is nou jullie hoogste superieur? En dan zegt hij niet, dat is God. Maar dan zegt hij, dat is Christus. U dient Christus als Heer. En dan komt ineens dat verhaal om de hoek kijken van de Heer die dient. In Christus is die systematiek van de heren die hoe hoger ze zitten, hoe meer op hun eigen plekje bedacht zijn, is dat systeem omvergekegeld. In Christus is eindelijk de superieur verschenen die dient en die de onderste plek opzoekt. En hij zegt tegen die slaven die in de kerk zitten, jullie hebben Christus als Heer. Hij is jullie baas. Dien hem nou en kijk aan die baas van jullie voorbij richting Christus. Dus als die baas zegt, wil je nou even gauw het hooi opruimen, dan kijkt de slaaf naar Christus. En dan ziet hij een Christus die zegt, op zijn allervriendelijkst, je weet nog hè, hoe ik jou gediend heb. Wil jij nou mij dienen? Dien Christus als Heer. En heb daarbij de volmaakte mogelijkheid om te relativeren. Eigenlijk straal aan die baas voorbij kijken. Doe wat hij zegt. Luisterend naar de Heer. Gelovend en wetend dat de Heer jou dient. En dat de Heer Jezus Christus dat systeem van binnenuit uit elkaar breekt. Die Heer, daarmee was prediker nog niet bekend. Hij zag alleen de koningen van Juda en Israël en van Perzië. En hij zei, ze zijn allemaal hetzelfde. Paulus maakt een luchtsprong van plezier. En zegt, ik ken er een die is anders. En als je die nou dient, dan kan je een hoop onrecht uithouden. Amen. Laat ons Psalm 146 zingen. Ik heb hem gekozen vanuit het accent dat in vers 2 valt op dat je op mensen je vertrouwen maar niet moet stellen. In de oude bereiding vest op prinsen geen betrouwen. Reken niet op mensenwaarde. Met in vers 3, heil wie Jacobs God wil bijstaan. En dan komt er een tekening van Jacobs God, waarin je de Heer Jezus later kunt herkennen. Aan wie hongert, geeft hij spijzen. Aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, hij bevrijdt ze. Blinden geeft hij het gezicht. Hij geeft de gebukte moed. En heeft lief wie zijn wil doet. Zullen we Psalm 146 in zijn geheel zingen?
We zullen danken en voorbeden doen. Uiteraard voor politici. Voor rechters. Voor al die mensen die met man en macht proberen om in ons land recht en gerechtigheid na te streven. We danken voor de thuiskomst van Inge Steenkamp. De operatie is achter de rug en geslaagd. We bidden voor Hanneke Postma. Ze lijdt al heel lang aan de ziekte van Crohn en een van de gevolgen daarvan heeft haar de afgelopen weken verschrikkelijk veel pijn opgeleverd. En daarvoor moest ze eind van de afgelopen week in het ziekenhuis worden opgenomen. Laten we bidden dat er wat voor Hanneke gedaan kan worden. Uit de Oekraïne, waar twee jeugdgroepen van de NGK verblijven, komen goede berichten. Ze hebben hard gewerkt aan de fundering. En ik zou iets voorlezen uit een bericht waarin ze iets vertellen over het kinderwerk. De eerste dag werden we al meteen verwelkomd door zo'n 70 enthousiaste kids. We waren hierdoor een beetje overdonderd. Maar de kinderen hebben het leuk gehad en het programma liep goed. De dagen erna kwamen er elke dag ongeveer 100 kinderen. Omdat dit nogal veel is, hebben we nu een oudere en een jongere groep gemaakt, waarmee we afzonderlijk een programma doen. Het werkt heel goed, je ziet de kinderen genieten. Voor ons is het wel vermoeiend, het is leuk om te doen. En de vele knuffels en kusjes, handdrukken, high fives en dat soort dingen geven aan dat de kinderen genieten. En dat doen wij ook. En vandaag hebben de twee groepen elkaar opgezocht en puffen ze uit in de Karpaten. Laten we ook voor hen bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat u ons in de Bijbel niet laat wegdromen. Ons tot een verdoving brengt, maar het realistisch houdt. Onder andere door het boek Prediker. En we danken u dat we zo hier in de kerk ook met u meegenomen worden naar de werkelijkheid toe. De werkelijkheid van ons eigen leven, hoe bitter die soms ook is. En dat willen we ook voor u uitspreken. Dat we zulke bittere dingen kunnen meemaken. Dat we ook zelf ervaring kunnen hebben met dat de waarheid niet boven tafel komt. Dat er geen eerlijkheid is als er fouten gemaakt zijn. Dat je er soms niet doorheen komt. Hemelse Vader, wilt u ons bewaren voor een cynische levenshouding? En ons in het spoor van de wijsheid van uw woord brengen tot een levenshouding waarin we veel kunnen incasseren en zegen opmerken. Wilt u ons dat vooral ook leren, om te zien wat er goed gaat? Wat mensen goed doen, hoe mensen hun nek uitsteken en hun leven in dienst willen stellen van recht en gerechtigheid. En zo bidden we u voor mensen die de roeping kennen om in een gemeenteraad zitting te nemen of in een parlement of om in het bestuur hun bijdrage te leveren van gemeentes en provincies en het land. Wilt u ook hen wijsheid geven en sterken als ook zij dingen zouden willen veranderen, maar het niet kunnen. En dat dan ook weer moeten uitleggen. En wilt u in uw genade van hun inspanningen gebruik maken, Heere God, om het kwaad te beteugelen. En om flarden van recht en gerechtigheid
te realiseren. En zo bidden we voor al die mensen die op weer heel andere manier willen bijdragen aan leefbaarheid. In de gezondheidszorg, in ziekenhuizen, in de thuiszorg, noem maar op. Heer, sterk ze als ook zij tegen grenzen aanlopen. Dingen zien gebeuren die niet kloppen. Zich zorgen maken over beleid. Help ze om gemotiveerd te blijven. We bidden nu voor mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen. En we danken u zo met Inge Steenkamp. En we bidden nu voor Hanneke Postma. Heer, ga verder met Inge dat het nu zo zal zijn dat ze dit achter zich kan laten en de bladzij kan omslaan. Wilt u voor Hanneke uitkomst bieden? We bidden nu voor patiënten op psychiatrische afdelingen. En voor hun familie. O God, dan is het nog veel moeilijker om uitkomst te bieden. Ik wil ook daar toch licht spreiden. Medicatie zegenen. En gesprekken. En volharding geven aan wie er omheen staan. Wilt u ons allen leren om op Christus te zien. Die ene onberispelijke volmaakte. Die ene die wel messiaans is. En leer ons om ziende op hem het vol te houden in deze wereld. Wij danken u dat de Oekraïnegangers van zijn naam willen getuigen. In woorden, maar zeker ook in daden. Als ze metselen en onkruid wieden. En kinderen een fijne dag bezorgen. Wilt u ze bewaren? Ze in het groepsproces ook zegenen. En ze zegenrijk maken. Wij danken u, Heer onze God, dat u naar ons omziet in die naam van Jezus Christus. En dat daarin hoop ligt op meer dan matigende krachten. Op meer dan flarden van goedheid en recht. Houd ons in die hoop vast en help ons om in die hoop veel te verstouwen en de vrolijkheid steeds opnieuw te vinden. Amen. Als het goed is, komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. En dan zullen wij ons slotlied zingen, vers 6 van Psalm 148. genade van onze Heer, Christus Jezus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.